Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 250 van de Nare Jongens podcast alweer. En ja, we gaan dus, omdat we voor het eerst met beeld zijn, beginnen met iets heel anders.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Godske leren, Paternotte, wat een gedoe.
We zien elkaar wel weer eens voor het eerst.
Ja, zeven jaar geleden. Minstens 7 jaar geleden. Je ziet er beter uit dan toen.
Ja, ja, dit gebeurt er als je stopt met drinken en roken. Ja. Dan word je een jonge god.
Nou, nee, niet overdrijven. Maar kijk eens in de camera dan. Hoe zit het met... Zo, je bent ook geschoren en alles.
Geschoren en alles,
je was, ja. De laatste keer dat ik je zag, was je een halve zwerver. Had je een tweed jasje aan en afgetrapte schoenen. En nu... Hey, wat zien we daar? Orevaar.
Ja, ik ben even mee aan het experimenteren met de camera. Maar ja. Als het goed is, zagen de mensen nu een boek wat hier ligt.
En af en toe hoor ik je stem dubbel, Bas. Dat is ook heel vervelend. 1 keer Bas Paternotte is al net te doen, maar 2 keer is... Goed, eerst even de huishoudelijke zaken. Dat doen we altijd bij de Nare Jongens podcast. Ik heb gisteren een nieuwe katheter gehad. In afwachting van de operatie.
Nou, laat maar zien, Jan.
Heb jij nog wat leuks meegemaakt?
Nee. Ik ben dus de hele tijd bezig geweest met een hele kameropstelling om de werkkamer. We zitten nu dus in mijn werkkamer. Het gordijn is dicht, omdat het helemaal misging met het licht. Maar het is dus gewoon daglicht buiten. Maar het wordt 1 grote teringzooi als ik het gordijn open doe. Dus ik hoop dat de mensen hier tevreden mee zijn.
Ja, het is een beetje een theatervoorstelling zo, hè?
Gordijn. Nou ja, ik dacht, we hadden allemaal verschillende opstellingen geprobeerd. Gisteren ook even, hè, dat je dan recht in de camera kijkt. Dat is wat andere podcasts doen. Maar ja, dat is echt letterlijk een Zoom-vergadering. Dat is helemaal niet leuk. Dit is meer radio maken. En het is, dat vind ik de lol van dat podcasten, dat het een beetje radioachtig is. Ja. Dus nu hier krijg je het studiogevoel. En bij jou het rustieke, landelijke.
Hey Bas, op het moment dat jij naar rechts gaat, voor jou naar rechts, voor de kijkers links. Dan ga je de microfoon van het cameraatje opzoeken. En dan hoor ik je dubbel, dan hoor ik een gong. Dus dat de mensen niet denken dat ik er effect in zit te gooien. Maar dat is dus kut. Dus probeer een beetje naar links te blijven zitten. Verder is deze opstelling ook kut. Want heb je nou een pyjama broek aan?
Nee, dit is gewoon mijn golfbroek.
Ja, laat zien. Beste mensen, heeft gewoon een pyjama broek aan uit de jaren 50. Ik ga er alles aan doen om dat beeld weg te krijgen. Oh, wat erg. We gaan ter zake komen. Ik dus een nieuwe katheter en jij een nieuwe pyjama broek, zo te zien.
Ja, heel goed.
Speciaal gewassen, hoop ik. We gaan beginnen. Ja. We gaan naar Nijmegen, Bas Paternotte. Het is echt onverstaanbare bagger, maar het is dus de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, die het vierdaagse lied zong. Ik zag jou mee teppen. Dus het geluid komt in ieder geval binnen bij je, dat is wel heel fijn.
Ja, prachtig nummer, prachtig.
Wat zeg je?
Dat het zo'n prachtig nummer is. Heel erg CDA ook, hè? Ja.
Maar goed, er is nieuws over Hubert Bruls, vertel je uit maar.
Wouter de Winter in zijn dinsdagcolumn schreef vanmorgen dat ze bij het CDA bezig zijn de ministersposten in te vullen. Nou, heel rijtje namen, allemaal is interessant. Behalve 1 naam. Papa Bruls met zijn harde arm. Ik heb de quote nog even opgezocht. Hij zei het letterlijk tijdens de coronapandemie dat de mensen moesten luisteren naar Papa Bruls met zijn harde arm. Een verwijzing naar François Duvalier, hè, Papa Doc, de dictator, de bloeddorstige dictator van Haiti. En die Hubert Bruls, die zich dus daarmee vergeleek tijdens de coronapandemie, die is een beeld voor het ministerschap van het CDA. Dus dat wordt een ontzettend goede start van het eerste kabinet Jetten. Dat Hubert Bruls misschien wel minister wordt. En het land, nou ja, het is onbeschrijfelijk. Bloemenkransen op straat. De mensen vinden het natuurlijk geweldig dat die vriendelijke, sympathieke, aardige Hubert Bruls misschien wel minister wordt. Ik vind het zo'n bizarre start van het kabinet dat voor ons ligt. Dat deze naam nu al rondzit. Ik heb er nu al geen zin meer in.
Hoezo dan?
Ja, Hubert Bruls.
Ja, maar wij zijn columnist. Dit is toch een feestje voor columnisten. De man die die de massa aangiftes tegen Geert Wilders in gang zette door voorop te gaan in een stoet van dwazen die niet eens Nederlands konden lezen. Fatshaming mag niet, maar voor Hubert Bruls maken we graag een uitzondering. De man heeft zijn emoties niet onder controle. Dit is gewoon na Hugo de Jonge de meest gehate man uit de coronatijd.
Kikken. Het is gewoon oliekoekendom. Als je het land er een beetje bij wil houden, hè, we hebben eerst 15 jaar Mark Rutte gehad. Daarna hebben we het mislukte kabinet Schoof gehad. Nou, nu nieuwe energie, nu gaan we dingen repareren, positief. Al dat gelul, hè, waar Jette ons mee op de oren heeft geslagen, hè, het kan wel. Dat doen ze nu in één keer teniet door de naam van Hubert Bruls te laten vallen. En zo krijg je niet het land mee, op geen enkele wijze. Heeft Hubert Bruls fans? Ja, bij het CDA misschien, maar dan houdt het wel op. Volgens mij heeft iedereen een hekel aan Hubert Bruls, omdat hij zich zo wanstaltig heeft gedragen tijdens de coronapandemie.
Ja, en bij dat energie.
Het is gewoon zo'n slechte start. Ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Ik hoop echt dat misschien, het kan een luchtballonnetje zijn, hè? Rolo,
chef luchtballonnen volgens jou, toch?
Chef luchtballonnen, die gossiert erin. Nou ja, ik hoop dat hij naar de Nare Jongens podcast luistert. Want het kabinet staat nu al achter met Hubert. Waarom wil je een regent, een extreem onaangenaam, morbide, obese, bijna bijkans dictatoriale regent die zichzelf papa Bruls met zijn harde arm. Dat harde arm ook, hè, dat heeft hij zelf bedacht. Ja. Geen sterke arm, nee, een harde arm. Het klinkt van ranzigheid. Moet je de vaseline bij hebben, Hubert, bij je harde arm? Ik vind het verschrikkelijk. Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij.
Heb jij die armband de afgelopen 7 jaar wel eens afgehad, of niet? Ja, in je rechterhand.
Wat is daarmee?
Heb je die wel eens afgehad de afgelopen 7 jaar, of niet?
Wat afgehad?
Die armband.
Oh, die armband? Ja. Nee, ja, moet dat?
Zit die naast je stappenteller?
Dit is de stappenteller. En dit is de armband die ik 100 jaar heb.
Dus als jij wandelt, dan heb je ook die armband om?
Ja.
Jezus Christus. Dan neem je allemaal extra gewicht mee. Dat ding weegt een kilo, man.
Ja, maar dat is om de klok te compenseren. Ah, ja. Want die is ook loodzwaar. Anders loop ik...
Loop je scheef?
Loop ik scheef, ja.
Hey Bas, kijk eens in de camera voor de mensen. Want ja, ze moeten jou wel een beetje leren kennen, toch? Hoe oud ben je inmiddels? Ja, ik weet het wel, maar voor de mensen thuis.
49.
1 september dit jaar, mensen, dan wordt hij 50. En ik weet dat Bas het groot wil vieren, maar bescheiden is. Dus jullie zijn bij deze allemaal uitgenodigd. Hij woont aan de gracht en de reden dat zijn gordijn dicht is, de ware reden is dat er altijd wel iemand is die dan gaat kijken, hey, wat zie ik aan de overkant? Dat ze dan over de grachten gaan lopen en dat ze dan gaan zoeken op welk nummer Bas woont. Bas heeft al verraden toen de schilders bezig waren welke kleur zijn huis had. Dus het is geen heel moeilijke opgave om op 1 september 2026 project B van Bassie in Utrecht te gaan houden.
Ja.
En dan hebben we minister van Binnenlandse Zaken die dan ingrijpt en die de burgemeester van Utrecht opdracht geeft om de ME op het huis van Paternotte af te sturen. En die minister van Binnenlandse Zaken is dus Hubert Bruls. Gaaf.
Het zou zomaar kunnen, hè? Want hij was de chef veiligheidsberaad. Hè? Dus je hebt alle veiligheidsregio's, die hebben een burgemeester. Daar zit dan weer een chef boven. Dat was hij. Hij was voorzitter van het veiligheidsberaad. Nou, toen was de coronapandemie afgelopen. Toen kregen we een nieuwe, want het is gewoon een positie die wisselt. Je zit 5 of 6 jaar of zo. Dus er is nu een nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad. Ik ben zijn naam allang vergeten. En daar hielden ze bij het Veiligheidsberaad ook wel rekening mee. Dus ze hebben toen een nieuwe positie binnen het Veiligheidsberaad gecreëerd. En dat is dan het hoofdcrisis nog wat. En wie is het hoofdcrisis nog wat in het Veiligheidsberaad? Hubert Bruls. Ja. Ik kan er echt boos van worden. En je weet hè, ik zit niet in het kamp van de wappies. En ik vind dat de overheid streng moet optreden met politie, bla bla bla. En ook met de coronapandemie. Dat belangrijk, helder, duidelijk communiceren. Maar Hubert Bruls ontwikkelde zich tot een dictator. Die ging daar met zijn volgevreten lichaam ons vertellen dat we onze grootouders in het bejaardentehuis niet meer mochten bezoeken. Dat we niet meer de straat op mochten, dat we dit niet mochten, dat we dat niet mochten. En eind november nog, hè, dat was ook zo kwalijk, dat Hubert Bruls in een interview, want hij voelt zich almachtig, hè, dat merk je aan alles, dat hij zegt, ja, ik heb een vaste telefoonlijn genomen, dat moeten andere mensen ook doen. En toen heb ik dus, hè, dat was primeurtje van paternotte.nl, heb ik dus gewoon met het ministerie van Justitie gebeld. Want zij gaan over een noodpakket en alles, hè? Dat is nu Voort van Oosten. En gezegd, ja jongens, ik zie dat het hoofd crisisbeheersing van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, zegt dat iedereen een vaste lijn moet nemen. Nou ja, we hebben nog maar 1,5 miljoen vaste lijnen in Nederland, dus dat wordt een boel graven. Is dit een kabinetsstandpunt? En toen zei Voort van Oosten tegen paternotte.nl, nee, het is geen kabinetsstandpunt. Oftewel, Hubert Bruls, die lulde maar wat. Ja. En ik, nou ja, die man, ja, kijk, hij moet beloond worden, hè? Want hij zit al 60, of hij is nu bijna 60, of is al 60.
59.
Nou, 59 en leer mij de politiek kennen en al helemaal het CDA. Die man die roept al tijden, ik wil minister worden. Hij zal ongetwijfeld ook al een keer in beeld zijn geweest voor een ministerschap. En zei, nou, blijf jij toch nog maar even burgemeester en ga maar dat Veiligheidsberaad doen. Dus hij moet beloond worden. Maar voor wat? Ik wil het, nee, het is, alles in die man staat mij tegen. Het deugt gewoon niet. Je kan niet als openbaar bestuurder kun je niet dingen zeggen als ik ben papa Bruls, dit is mijn harde arm en jullie moeten nu doen wat ik zeg. En dan hop, een bal gehakt erachteraan. Het kan gewoon niet, Jan. Het kan niet. Ik vind het ook niet passen bij het CDA. En als dit doorgaat, zou het ontzettend slecht start zijn van dit kabinet. En wordt het gewoon een rubriek, want dan ga ik een jingle maken hier in de studio. Ga ik een prachtige jingle maken en dan gaan we gewoon iedere podcast, of het nou de Bas en Jan synagoge is, of het nou Winter voor Liefde podcast is, deze podcast, bellen met Bassie. In elke podcast die we maken, komt er een rubriek van wat heeft Hubert Bruls nu weer gezegd. Zoiets ga ik wel bedenken en dat gaan we doen, want we gaan die man echt op de gehaktbal volgen gewoon, als hij minister of staatssecretaris wordt.
En wordt dat dan, Bas Paternotte, wordt dat dan een jingle met een gong erin? Net als jouw stem al de laatste 5 minuten klinkt?
Ja, ja. Ja, oh sorry, was ik dubbel?
Ik hoop echt voor de luisteraars dat het alleen maar bij Zoom is en niet...
Ik denk dat het alleen in onze oren komt en dat het niet in de opname zit.
Was Paternotte, man. Ik ben nu al moe. En gelukkig heb ik de beenzak al vervangen vandaag. Dan zou ik er echt helemaal geen zin meer in hebben. Zou ik het kraantje erop zetten?
Ja.
Verder nog formatie nieuws, Bas, of niet?
Het kraantje erop zetten.
Ja.
Ik las hetzelfde stuk.
Jij bent echt helemaal niet geïnteresseerd in de mens Dijkgraaf, hè?
Ik ben heel erg geïnteresseerd.
Ik heb gisteren het radiologisch onderzoek gehad, Bas. Naar de plasbuis. Gewoon geen enkele belangstelling. Gisteren niet. Moest meneer testen met Zoom. Vandaag niet. Ik voel me gewoon echt... Thea zegt ook, zeur niet zo de hele dag. Tuurlijk, heb je blaaskramp. Dat is een van de verschijnselen bij een nieuw katheter.
Oh, die blaaskramp, dat was vorige keer. Dat was een van de meest pijnlijke dingen, toch?
Ja, dat heb ik nog steeds. En een dubbele paternotte op het oor.
Ja, dat zit je niet mee.
Ik moest dus om 8:40 in het ziekenhuis zijn. Een sneek gisterochtend. Ja, fijn dat je het vraagt, Bas. En het onderzoek zou een half uur duren. En je weet, ik ben niet meer bang voor artsen. Maar een plasbuisonderzoek waarbij je van tevoren ook een mailtje krijgt of een folder krijgt van hoe dat gaat met iets naar binnen en een slang die wordt op of een ballon die wordt opgeblazen en contrastvloeistof en bladibladibla. Dus ik had me helemaal ingesteld op de tandarts van vroeger, weet je wel. Nou, kut, er moet geboord worden, hij doet zeer, maar over een kwartier sta ik weer buiten. Zo ging ik erin gisteren in het ziekenhuis. En ik heb godverdorie Bas Paternotte een uur op die afdeling radiologie gelegen, omdat ik geen standaardgevalletje bleek te zijn. Dus eerst via de katheter geprobeerd, de contrastvloeistof. Toen alsnog dat ding met dat balletje. Nou, dat lukte ook maar half. Dus ik weet nog steeds niet of het helemaal goed gelukt is. En toen was natuurlijk de vraag, moet er een nieuw katheter in? Ja, er moet een nieuw katheter in. Maar dan moet u maar even naar urologie gaan. Daar zijn ze op de hoogte. Dus ik van de eerste verdieping naar de begane grond, naar urologie. Nou, dan sta je daar dus bij een kantoortje te melden. Beste dames, terwijl er 6 wachtende naast je zitten op stoeltjes. Beste dames, ik moet me even hier melden voor een nieuw katheter. Nou, ik ben schaamteloos, maar Thea die stond, hou je bek, noem alleen je naam en je geboortedatum. Dus ik zei, doe normaal joh, die mensen mogen allemaal weten dat ik een nieuw katheter kom halen hier. En dat ik er even tussen geduwd wil worden. Nou, zo ging dat dus, Bas Paternotte. Ja, en wat was het probleem van een katheter bij mij natuurlijk? Angst. Dat het weer zo'n circus zou worden met een bestekla vol ijzerwerk. Nou, ik kom dus bij mijn behandelend uroloog. Nou, dat doen we wel even. En ze doet 2 spuitjes gel erin. Een paar minuten later zegt ze, nou, we gaan gewoon weer nummertje 14 proberen. Want de boel zal wel wat opgerekt zijn van het katheter van de laatste anderhalve week. En ze zegt, vloep, hij zit erin. Nou, dat was het, Bas. Anderhalf uur later het ziekenhuis uit met een nieuwe katheter en een partij blaaskramp waar je echt helemaal eng van werd. Maar goed, daarvan weten we het is. Dat duurt maar anderhalve dag. Dus als wij vandaag alle podcasts hebben opgenomen vanavond naar Winter voor Liefde, nou, dan is die blaaskramp al weg. En dan is
petjeaf.com/narejongen, dames en heren. Neem een petje af en dan hoort u alles over het katheter van Jan Dijkgraaf. Oké.
Ja, ik kijk, weet je, je hebt wel eens van die mensen.
Het enige wat me interesseert is of je pijn hebt. Want
als ik blaaskramp heb op dat moment wel, Bas, dan heb ik een erge pijn. Ja, dat is kut. Ja, kramp. Kramp op een plek waar. Normaal heb je kramp in je benen. En nu heb je het in je blaas dan.
Maar heb je nu pijn?
Nee, op dit moment niet. Want je kan als ik het zou krijgen nu. Ik ga niet afhaken dan, hè. We blijven opnemen. Maar dan zie je aan mijn smoel wel dat ik pijn heb, hoor.
Ja.
Maar goed, Thea is nu lekker weg. En tegen jou, Thea houdt er niet van als ik zeg dat ik pijn heb of het laat zien. Dus tegen jou ga ik het gewoon laten zien als het gebeurt, hoor. Dan roep ik gewoon, Bas, kijken, er komt er een.
Ja. Ja.
Nee, Bas, verder geen nieuws vanuit IJsselgaard.
We zitten nog steeds bij het kopje formatie.
Ja, nou ja, je had verder geen nieuws over de formatie. Dus dan denk ik, dan doen we dit maar even. Nog meer medisch nieuws, maar niet van onszelf. Maar van Hila Noorzij. Ken je die?
Dat is die van Eén Vandaag, toch?
Nee, misschien ook wel. Maar ze is nu vooral bekend omdat ze de docu-serie over de Taliban... Hila voorbij de Taliban heeft gemaakt voor Avro Tros.
Ze presenteert ook Eén Vandaag. Daar ken ik van. Goed. En ze heeft ook kort die talkshow gehad even. Die niet onaardig was.
Het zal allemaal wel, maar in elk geval, nu hebben ze dus vrouwen in Afghanistan aan het woord gelaten, herkenbaar in beeld gebracht. En een van die vrouwen is gearresteerd. Heb je dat wel meegekregen?
Ja.
Maar ik had Hila toevallig vorige week al in beeld, omdat mevrouw Dijkgraaf en ik haar voorbij zagen komen, ik denk bij RTL Boulevard of Shownieuws. En toen vertelde ze dit. Moet je goed luisteren.
Wij zijn heel erg blij dat ons ten eerste gegund is. Ten tweede dat hij gezond is. Ja, en ik voel me goed. Dus dat is ook nog heel erg fijn. Ik heb geen rare gekke kwaaltjes. Moet wel heel snel plassen. Ben heel de tijd buiten adem. Korte termijn geheugen is weg. Dus ook op tv, als je me op mijn kaartje ziet kijken. Ja, sorry jongens. Het is niet anders. Voor de rest voel ik me heel erg goed. Ja, de zwangerschap loopt voorspoedig. Ik heb natuurlijk de 20 weken echo gehad. En daarin gaan ze ook kijken. En dan gaat het ook natuurlijk om de gezondheid. En dan komen er allemaal dingen voorbij waarvan je denkt, kon dat dan? Staat dat bij een baby? En dan denk je, oh wat fijn dat dat allemaal niet aan de hand is en dat hij gewoon gezond is. Wij verwachten in het voorjaar de kleine, dus rond mei. Dus ik ben eigenlijk al ruim over de helft. Dus tot nu toe heb ik gewoon grote truien aangedaan. En viel het allemaal hartstikke mee. Maar met kerst begon ik ineens te groeien. En ik heb vanavond de uitzending, dus ik dacht, nou, Hè, mensen, laten we het er maar uitgooien. Ik ben zwanger. En weet je wat ik dus ook echt heel gek vind? Dat er dus een biemeltje in mijn buik groeit. Dat is toch het allerraarste wat je kan bedenken? Dat dat gewoon in mijn lijf zit momenteel. Bedenk je dat maar even, ja? Ik ben net zo flabbergasted.
Ja, Bas, je bent flabbergasted, of niet?
Ik ben helemaal flabbergasted.
Ja.
Dit is next level naar een jonge service salon met deze vrouw.
Ja, daarom deed ik net dat verhaal over die plasbuis.
Ik dacht ze heeft een hersentumor of zo, dat het daarover ging. Maar nee, ze is zwanger. Jesus fucking Christ, wat een aanloop. Wat een aanloop, vrouw.
Maar weet je wat het meest bijzonder is, Bas Paternotte? Dat er nu een piemeltje in haar buik zat. En toen zei mevrouw Dijkgraaf, nou, er heeft er in elk geval al eentje ingezeten, anders was je nu niet zwanger. Ja, maar ze doet alsof dat heel bijzonder is. Dat er een piemeltje in de buik van een zwangere vrouw zit. Maar dan heb ik nieuws voor Hila Noorzij, die ik toch al niet zo slim vind, zoals je vandaag in een briefje van Jan kan lezen, vanwege die kwestie met die Afghaanse taekwondo-coach. Bij 50% van de vrouwen zit bij een zwangerschap een piemeltje in de buik. Dus er is helemaal niks bijzonders aan. Het is gewoon 50-50 kans als je zwanger bent.
Ja.
Snap je, Bas?
Tenzij je de draagmoeder van Rob Jetten bent.
Hoezo? Wie heeft hij een dochter besteld?
Nee, maar dan wordt het, dan komt er geen piemel bij kijken, maar een reageerbuis.
Ja, aan het begin van het traject. Nee, er is ook heel vaak wel een piemel. Of in elk geval, goed. Maar het gaat nu om het kindje dat in die buik zit, heeft een piemel. Dus ze krijgt een zoontje.
Ja.
Ja, je bent nu net zo flabbergasted, casted als ik, Bas Paternotte.
Ja, maar ja, echt, de harde arm van... Van Bruls, het piemeltje in de buik van
Hila
Noorzij. Ja. Ja.
Hey, maar leuk hè, hoe zij reageert. Ze is dus boos, omdat sommige mensen dingen over deze kwestie, niet van dat babytje, maar van die mevrouw uit Afghanistan. Sommige mensen zeggen dat...
Ja, vertel even in 2-3 zinnen hoe dat zit met dat Taliban-verhaal.
Nou, ze is dus voor een docuserie naar haar geboorteland geweest. Dat is Afghanistan. En zij komt, omdat ze daar vandaan komt, komt ze verder dan wij zouden komen. Hè? Als blanke Hollandse man. En ze heeft een aantal vrouwen aan het woord gelaten die lijden onder de Taliban. En een van die vrouwen is een taekwondo-lerares. Deze serie is uitgezonden in november en december. En deze mevrouw is begin januari opgepakt. En als je in Afghanistan als vrouw aan sport doet, dan dat mag niet. Dan kan je een lijfstraf krijgen. En ik heb dat natuurlijk allemaal uitgezocht. Doorgaans is dat je zweepslagen krijgt op een openbare plek.
Ja.
Die mevrouw was herkenbaar in beeld. En heel veel mensen die toen die docuserie keken, die zeiden, nou, dat is best interessant en goed gemaakt. Maar er worden die vrouwen die nu in beeld zijn niet voor de leeuwen gegooid. Want de Taliban zijn geen lievertjes.
Ja.
Nou, het verweer van haar is dat al die vrouwen zelf hebben mogen beslissen hoe ze in beeld komen. Het verweer van Avro Tros, dus de omroep die het heeft uitgezonden, die we kennen van het Songfestival en van Jinek. Maar die heeft als verweer dat er geen enkel bewijs is dat er een relatie is tussen deze uitzending en het feit dat die mevrouw is opgepakt. En Hila Noorzij, die zei ook nog in haar verweer, dat wat trouwens op Instagram stond, ook niet echt een serieus te nemen podium voor dit soort heikele kwesties. En die zei ook nog van, volgens ons hebben ze geen... we gaan nog even uitzoeken of de Taliban die beelden van ons hebben gekregen. Of hoe ze aan die beelden zijn gekomen. Dus ja, nog een simpel, Bas. Bij de Taliban kijken ze natuurlijk allemaal NPO 1. Zeker als Avro Tros uitzendt. En anders wel op NPO Start en anders wel op NL ziet. En er is natuurlijk altijd wel een Taliban-aanhanger in Nederland die dat ziet en die dat even doorgeeft.
Het kan niet anders dan zijn dat het een Afghaanse vluchteling is die dit natuurlijk heeft doorgeeft.
Ja, natuurlijk.
Want er zitten natuurlijk hartstikke veel Afghaanse vluchtelingen hier in Nederland.
Maar goed, je moet natuurlijk als journalistiek programma, Bas, ik ben ooit jouw hoofdredacteur geweest, dus ik neem even het voortouw. Je moet natuurlijk niet aan zo'n vrouw alleen overlaten. Je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid als documentairemaker en omroep. En die eigen verantwoordelijkheid had moeten zeggen, we gaan deze vrouw niet, en al die andere vrouwen, we gaan ze niet herkenbaar in beeld brengen. Want als we hun achterkant filmen en we maken van taekwondo vechtsport, en we noemen de plaats niet, tenzij het de hoofdstad is, dan beschermen we de privacy en dus de veiligheid van deze vrouwen. En dat hebben ze dus niet gedaan. Dus die vrouwen die hebben een beetje naïef gezegd, volgens Hila Noorzij, van ik wil herkenbaar in beeld. En Avro Tros heeft dat ook gedaan. Echt. Hoe haal je die harses, Bas Paternotte?
Ik heb een deel van die docu gezien toen die destijds uitkwam. En ik zag volgens mij verschillende vrouwen ook gewoon herkenbaar in beeld. En mijn eerste gedachte was van, ja, Jesus fucking Christ, hoe slim is dat? Want ja, als ik het kan zien, dan kan de Taliban het ook zien. Ja. Waarom heb je als maker gewoon niet direct gezegd, oké, maar we gaan jullie niet in beeld brengen, want we hebben ook Afghanen in Nederland. En die kijken ook tv. En die lezen ook in de krant dat we deze docu hebben gemaakt. En als daar een kwaadwillende Taliban-achtige types tussen zitten, ja, dan is een belletje met Kabul, dat is de hoofdstad van Afghanistan, zo gepleegd natuurlijk. Dus ik vond het sowieso al oliekoekendom. Maar ik meende ergens ook nog gelezen te hebben, dat moesten wij vroeger met Panorama wel. Als je lekkere wijven op het strand ging fotograferen, dan moesten ze toestemming geven op een non-disclosure. Ja. Of ja, moesten ze een disclaimer ondertekenen. Volgens mij heb ik ergens gelezen, iemand van Afrotros zei volgens mij ergens van ja, en ze hadden ook een disclaimer getekend. Ja. Alsof de Taliban daarom geeft, jongens. Je moet gewoon die vrouwen beschermen, want je hebt te maken met een bizar fascistisch, islamitisch bewind dat het gewoon niet heeft op vrouwen. Dus je moet niet eens het risico willen nemen een van die vrouwen herkenbaar in beeld te nemen. Zo zou ik het doen als ik hoofdredacteur was van de Afrotros. Maar ja, goed, dit is de Afrotros van het Afro van het Songfestival. En no juice, no news. Dus die willen het liefst Joden
naar
pakken.
Links, naar links, snap naar ik. Links, naar links.
Oh ja, maar goed. Ja.
Het is ook de Afrotros van Jinek, die na 6 weken vakantie gisteren weer terugkeerde. Heb je het gezien of
ja.
niet?
Ja, een stukje.
2 van die college tours kapietjes. Eentje met, hoe heet ze? Die van de ChristenUnie. Beatrice de Graaf.
Beatrice de Graaf.
En eentje met Marten Kruijf. Twump bashing weer, een half uurtje ongeveer.
Ik ben normaal wel fan, of althans, wij zetten het af en toe wel eens op. En we hebben het er wel eens over. En dan zeg ik van, nou, Eva, best wel leuk programma, leuke talkshow. Maar dit, zo'n college, dat is echt helemaal van De Wereld Draait Door overgenomen. En ik vond het eigenlijk ook doodsaai. En Beatrice de Graaf, die ik op zich trouwens altijd wel leuk vind. Omdat ze altijd qua columns, ze weet wel gewoon interessante dingen. Maar ik vond het ook gewoon saai. Ik had echt iets van, waar de fuck ben ik nou aan het kijken? En volgens mij zijn we zelfs weggesapt. Zo saai vond ik het.
Ik ben zelfs een boek gaan lezen van die gozer van, volgens mij werkt hij voor Vrij Nederland of voor De Groene.
Oh, ander boek, sorry. Ja. Je bedoelt een links verhaal.
Ja,
van Koen.
Precies.
Van, ja, dit ligt hier ook, man. Ja. Ik heb hier zo'n stapel.
Ik ben op pagina 100 en dat is een hartstikke goed boek. Wat is dat nou?
Dat is Blijbo.
Oh, ja, ja. Gooi die maar weg.
Blijbo. Die moeten we ook nog interviewen in de podcast.
Ja, maar Blijbo. En dan moet er ook beeld bij, zeker. Ja. Maar goed, ik ben dus op pagina 100. Boek, het is een hartstikke leuk boek. Verdomd Koen interessant. En bij de PvdA hadden ze al vroeg het idee dat GroenLinks de boel kwam annexeren. Wat dus uiteindelijk ook gebeurd is. Dus wat zit je nou te doen?
Nee, ik heb een keer een aantekening in dat boek gemaakt van Koen van de Ven. Hij heeft dat mooie verhaal dat ze de eerste verkiezingen met Timmermans hebben verloren. En dan organiseert Femke Halsema op de ambtswoning in Amsterdam een bijeenkomst. En dan gaan ze met de top van de PvdA over hebben waarom het niet goed ging in 2023 met de verkiezingen. En dan vraagt Frans Timmermans, komt Marjolein Moorman ook? Want als die komt, kom ik niet, want dan voel ik me onveilig.
Ja, dat snap ik wel.
Staat in het boek. Ja. Moest ik keihard om lachen.
Heb je het al uit dan?
Ja, we hebben het volgens mij al een keer besproken, toch? In de podcast.
Ja, nou goed, ik ben nu aan het lezen, want het was een van mijn kerstcadeautjes. En daarvoor heb ik, want ik had dit weekend tegen Thea gezegd, ik ga lekker veel lezen. Was natuurlijk om de zinnen te verzetten vanwege het onderzoek van gisteren. Dus ik heb in het weekend ook het boek van Rafael van der Vaart gelezen, de biografie. Erg geestige jongen is dat, van der Vaart. Echt,
wie heeft dat geschreven?
Vlietstra. Van,
nee, zegt me helemaal niks.
Nee, maakt ook niet uit.
Maar is de interviewbiografie? Zoals jij ze maakt?
Ja.
Okay.
Maar nee, hartstikke leuk boek. En Rafael is echt een hele leuke gozer. Scheidt aan alles en iedereen. Ja, een beetje een soort Bas Paternotte, liever lui dan moe.
Was Rafael nou getrouwd met Sylvie?
Ja. Maar hij heeft nu een leuke
vrouw. En hij ging toen vreemd met de vrouw van Boularus, toch?
Nee, dat was de opvolgster van Sylvie. Toen hij gescheiden was.
Ja, omdat hij vreemd met haar ging. Tijdens Sylvie, toch?
Nou, dat staat niet in het boek. Oh. Nou, dat kan dus mee. Even... Ja, weet je, dat, ik volg alleen het boek en de roddelbladen volg ik alleen als we een rubriek daarover zouden hebben. Maar die hebben we niet.
Ik moet even een geweldige kop aan je voorlezen van onze vrienden van Mediacorant, die ik vanmorgen las. Over Sylvie. Komt-ie. Brabantse miljonair van 1,60 meter ontkent relatie met Sylvie Meijs.
Dan is die wel langer nog dan zij. Zij is 1,50.
Wat zeg...
Toch?
Wat zeg je?
Zij is 1,50, dus zij zou nog wel langer zijn dan zij. Maar ik wist helemaal niet dat Schimmelpennink naar Brabant was verhuisd ook.
Ah, goeie. Ja,
inkoppertje, nice one. Inkoppertje, Bas.
Inkoppertje.
Hey, nog even een ander media ding. NRC, want jij hebt over die verliesstrijd. Die heet geloof ik Bart van Velden, dat is een sportjournalist. Maar NRC heeft sinds gisteren ook een gerenommeerde sportjournalist. Hugo Lochtenburg,
Ja.
Die is overgestapt naar de sportredactie van de onderzoeksredactie. Waar die geweldige primeur over Hans Weijers had. En NRC wilde vanwege de privacy niks over zeggen. De hoofdredacteur, Patricia Veldhuis. Maar tegelijkertijd is de ombudsman opgestapt. En daar wil Patricia Veldhuis wel iets over zeggen. Dus ja, zo werkt dat bij de... Het lijkt er sterk op dat Hugo Lochtenberg eruit gepleurd is bij de onderzoeksredactie. En in de luwte gezet is met ga jij maar duivenberichten doen.
Ja, het is een grote teringszooi. Nou ja, je weet, hè, ik maak altijd onderscheid in de journalistieke beroepsgroep.
Ja.
Hè, parlementair journalisten, dat ben ik zelf dus geweest jarenlang. Dat is een van de onderste sporten van de journalistieke ladder. Maar er zit nog eentje onder. Dus hè, dan zit je al in het putje. En dat is natuurlijk de sportjournalistiek. En dat is waar Hugo Lochtenberg nu... beland is. Dus als onderzoeksjournalistiek de hoogste sport is, en nou ja, wat heb je dan nog meer? Je hebt algemene verslaggeving en je hebt cultuur en nou ja, en dan ga je zo naar beneden. Ja, dan zit hij nu helemaal onderaan. Hij mag over sport gaan schrijven. Nou, lekker Hugo. Goed gedaan.
Van 1980 tot 2000, het EK voetbal in Nederland, was ik sportjournalist.
Ja, weet ik, maar dit is ook de reden waarom ik tijdens jouw afscheidsfeest in de haven van Lemmer bijna dinges in het water.
Sportmedewerker Tom Broekhuizen.
Tom Broekhuizen met een machtige vuistslag bijna het water in had geslagen. Tot Thea tussen beiden kwam en of althans heel hard riep, Jan, je moet nu komen, want Bas gaat Ton op zijn bek slaan.
Omdat hij sportjournalist was.
Ja, want ik had Ton dus verteld...
Oh, dit verhaal.
Dat ik dit verhaal over dat sportjournalisten de echte onderste laag... En hij zei, en jij dan? Vind jij jezelf zo goed? Ik zeg, nee Ton, ik zit daar net boven. Maar ja, hij vond toch dat hij daar boven hoorde. En toen werd het dus bijna vechten. Ja,
en hij was niet dronken, hè? Even voor de record.
Ik was ongetwijfeld...
Starnakel bezopen.
Ik had een vrolijke bui, denk ik. Ja. Maar goed, het is zo lang geleden, man. Het is...
2006 was dat.
2006? Ja.
Nou, ik heb
voor de krant maakt het niet uit, want ik heb nog jaren fijn voor de krant kunnen werken.
Ja. Nou ja, omdat Thea mij had geroepen. Want als jij Ton Broekhuis voor zijn bek had geslagen, dat was Matthijs van Nieuwkerk-achtig gedrag geweest. Dan hadden ze je eruit gepleurd. Ze hadden wel gemoeten dan.
Ja.
Toch? Je had de tij nog mee, zeg maar.
Ja, maar aan de andere kant in de journalistiek, maar dat is misschien meer bij de weekblad, bij Vrij Nederland en het oude HP de Tijd, daar sloegen ze elkaar volgens mij ook de hele tijd op de bek. Dat zijn ook allemaal van die verhalen, dat ze dan in Café de Zwart en zo, waar wij niet komen, van die Amsterdamse journalisten kroegjes, dat ze daar dan ook elkaar op de bek sloegen of elkaars vrouw te gazen namen of weet ik veel wat ze allemaal deden. Nou ja, goed, dan heb ik één keer bijna... Misschien een klein tikje gegeven aan de sportverslaggever van Metro. Ja, het is bovendien verjaard. En ik heb hem er ook nooit meer over gehoord.
Het klinkt zoveel beter met galm dan zonder galm. Eén keer op één jaar. Maar goed, Bas. Mediadebat heb je ook nog gevolgd, nu we toch over media gaan. Was er nog wat?
Nee, cultuur was het. Ik dacht dat het mediadebat was. Maar ze hebben dat dus opgeknipt. Gisteren was het debat over de cultuurbegroting van Gauke Moes, minister van Onderwijs, BBB. En volgende week maandag, oftewel mijn hele maandagen, mijn vrijdagen gaan eraan, is het debat over de mediabegroting. En dan gaat het over de NPO-bezuinigingen. Maar het leukste is natuurlijk dat bij beide debatten de woordvoerder, de cultuur- en mediawoordvoerder van de PVV is teruggekeerd. En dat is natuurlijk Martin Bosma, die gisteren weer eventjes een prachtige toespraak, speech, verhandeling over de zeitgeist hield. Over hoe het ervoor staat in Nederland in de culturele wereld. En dat het vooral veel linkse. Maar nou ja, goed. Eigenlijk het bekende verhaal. Maar het verandert nooit. Dus dat was erg. Het was weer erg spot on. En daar heb ik een filmpje van gemaakt. Kunnen mensen allemaal terugzien en zo.
Waar?
Maar Martin Bosma, dat was het leukste. Hij is gewoon weer terug.
Waar kunnen mensen dat terugzien?
Paternotte.nl.
Nou ja, je moet een beetje commerciëler worden, hoor, Bas. Weet je wat het kost, zo'n webcam? Koop dat boek, mensen.
Koop dat boek.
Dan moet je dat. Ja, heb je nou al een keer gelezen, of niet?
Ja, ik ben dus op pagina 50.
Ja. Nou, dat schiet lekker op dan. Ja. Er zijn nog 200 te gaan en 4.
Ja, intermezzo.
Nou, zo heeft die Bart Vliegstra het boek van Rafael van der Vaart ook opgebouwd. Ook van die intermezzi ertussen.
Ja.
Is dat goede meervoud, intermezzi, of moet het intermezzo's zijn?
Ik vind intermezzi wel mooi Italiaans klinken.
Ja, dat dacht ik al. Een beetje galm zou ik er eigenlijk bij moeten doen. Wat hebben we daar?
Dit is ons podcastschema van de maand januari.
Oh.
Mensen, moet u zien hoe hard wij voor u aan de slag zijn.
Ja, want Bas, wij hebben niet alleen deze gratis naar de jongens podcast op dinsdag, toch? We hebben nog meer. Kan jij er een beetje bijpraten die dat nog niet weten?
We maken nu bijvoorbeeld de Winter Vol Liefde podcast. Dus over de wintereditie van BNB Vol Liefde. Iedere aflevering bespreken we. Iedere zondag hebben we de Bas en Jan synagoge. We doen ook op de soms woensdag, soms donderdag, soms vrijdag. Maar in ieder geval één keer per week bellen met Bassie over een actueel onderwerp. Afgelopen tijd met de verkiezingen waren we op een gegeven moment dagelijks aan het podcasten. Toen de formatie net begon, hè, dus nu zijn de luiken dicht, dus nu is er minder te vertellen. Toen waren we ook dagelijks podcasts aan het maken. Soms zijn we wel 7 dagen per week podcasts aan het maken. En daar kunt u allemaal naar luisteren, of niet. Want dat is het mooie van die Winter voor Liefde podcast, dat we die apart maken. Omdat mensen die hebben dus een hekel aan Winter voor Liefde. Maar die willen wel naar ons luisteren van bijvoorbeeld politiek of entertainment onderwerpen. Maar die klaagde dat in de andere podcast dat de hele tijd over Winter voor Liefde gaat. Toen hebben we dus de aparte podcast bedacht. Zodat u, als u er niet van houdt, niet naar hoeft te luisteren in de overige podcast. Dat hele pakket aan podcasts, dat kunt u bekomen bij petjeaf.com/narejongens. En dat kost u slechts €40 per jaar. €40 per jaar, dat is te geef, lieve mensen.
Bas, ik ga even wat proberen zonder koptelefoon. Moet je even goed kijken of het lukt. Moet jij je duim opsteken als het gelukt is? Volgens mij is het gelukt.
Wat is gelukt?
Nou, het keppeltje opzetten wat achter me ligt. Dat oranje keppeltje.
Oh, daar!
Zie je het? Naast de mok.
Oh ja, ik zie hem. Ja,
naast
oh, ja,
de mok
ja, ja,
van de post offline.
Ik heb hem ook. Daar hangt hij. Maar dat kan ik niet laten zien nu.
Nee, wij moeten wel iets aan de beeldopstelling gaan doen, hoor. Want we zitten tegen jouw zijkant aan te kijken. En ik kijk constant naar beneden, dus dat is allemaal niet goed. Dat moet echt anders volgende week. En het geluid moet beter bij jou, want ik weet niet of ik het je al verteld had, maar er zit af en toe een galm in.
Ja, maar ik denk dat alleen jij die hoort en de luisteraar niet, maar daar gaan we straks achterkomen.
Ja, dat hoop ik wel, want anders gaat niemand het laatste onderwerp horen, terwijl dat heel belangwekkend is. Want we gaan luisteren naar 2,10 meter. Zoals ik Marianne Zwagerman altijd noemde, voor ze me blokte op social media. Die is bezig met mensen van buiten de Randstad, buiten de steden aan het mobiliseren. Samen optrekken heet het, geloof ik. Heb je het al gezien of niet?
Ja, ze heeft een hele site.
Ja, maar heet dat samen optrekken?
Ja, het samen optrekken en er is ook nog een vakbond van...
Ja, dat is hetzelfde. Vakbond van Samen Optrekken. Maar we gaan even luisteren naar een fragment van Marianne Zwagerman. Een soort gesproken column. Gedeeltelijk ga je hem horen. Meer dan 400.000 keer bekeken al. Maar ik vond hem heel belangwekkend. Omdat ik ook natuurlijk een jongen van het platteland ben. Zelfs toen ik nog in Rotterdam woonde was ik een jongen van het platteland. Want mensen die op Rotterdam-Zuid wonen, en daar hoort Oud-IJsselmonde bij, werden ook boeren genoemd. Boeren-Rotterdammers. Dus, ja. Dus ik voel me jammer dat ze me geblokt heeft. Aan de andere kant, ja, dan ben ik wel zo sportief dat we gewoon even gaan luisteren.
6 weken geleden rinkelt bij Hennepman de telefoon. Een ambtenaar belt en wil weten of hij op de boerderij is, want dan komt een koerier straks even een brief afgeven van CDA-gedeputeerde Mirjam Sterk. Hij heeft die brief nog maar net in zijn handen of de dominee komt zijn erf oplopen. Die is op pad gestuurd door de burgemeester, omdat de provincie dacht dat er geestelijke bijstand nodig was. De politie blijkt ook ingelicht en zelfs de huisarts van Hennepman, die appt hem of die soms slaappillen moet komen brengen. Je krijgt dus per koerier een brief van de provincie en voordat jij weet wat er in die brief staat, zijn de dominee, de politie en de huisarts al geïnformeerd en die zijn al onderweg naar je toe. Ze weten dus hoe erg het is, hè?
Wat er in de brief allemaal dingen staat. Laten zien. Ja.
In de brief staat dat Hennepman zijn weilanden niet meer mag bemesten. Zijn koeien mogen zelfs de wei niet meer in, want ook dat telt als bemesting. 4 andere boeren in dat kleine dorpje hebben per koerier diezelfde boodschap gekregen op dat moment. En 100 boeren en fruittelers in de omgeving hebben een brief gekregen met of dezelfde maatregelen of vergelijkbare, soms iets van iets minder ingrijpende aard. Zonder mest groeit er geen gras. Hennepman snapt dus meteen wat deze mededeling betekent. Hij moet weg. Die brief is de doodvonnis voor zijn bedrijf. En voor die 4 andere boeren bij hem in het dorp. Ze moeten vertrekken om het trilveen te beschermen, want dat is heel erg stikstofgevoelig. Maar dat is pas 3 jaar geleden aangelegd door enorme hoeveelheden...
Nee, voor de podcast!
Ik heb dat allemaal zien gebeuren. Ik liet dat aan het broer. Wat zijn ze hier aan het doen? Er waren vrachtwagens, graafmachines, enorm hoeveelheden grond zijn er afgegraven. Dan nu is er trilveen. Dat is dus kunstmatig aangelegde natuur. En daarom moeten die boeren nu weg. Althans, dat is de reden die wordt opgevoerd. Over de echte reden waarom de boeren en de fruittelers in de provincie weg moeten, is Mirjam Sterk niet eens geheimzinnig. Ze heeft een filmpje op YouTube staan en dan zegt ze het gewoon. We moeten huizen bouwen en we moeten ruimte maken voor de energietransitie.
Ja. Nou, wat zei ze, Bas? Vat het er even samen voor de mensen.
Nee, maar ik heb haar column wel gelezen in de Telegraaf hierover. Het is wel een serieus verhaal, hoor.
Zeker.
Ze heeft een boer gesproken en die mag zijn mest niet meer uitrijden. Ik weet alleen niet waarom dat is, wat die regels zijn, maar hoe dan ook. Hij kreeg een brief van de provincie en ze hadden alvast de dominee vooruitgestuurd en zijn huisarts. En dat wist die man allemaal niet. Het is echt zo'n bizar verhaal. Dus ze hielden er rekening mee dat hij zelfmoord ging plegen of zo. Het is echt doodeng. En dat begrijp ik wel, want daar is Zwageman mee bezig. Het is echt doodeng. Of die boeren, die zitten allemaal in de rats. Die weten niet wat hun gaat overkomen. En dat komt omdat er al jarenlang door hun eigen vertegenwoordigers, ook het CDA bijvoorbeeld, er gewoon nooit goed acties ondernomen op al die problematiek waar ze nu in zitten. Met dat stikstof en weet ik veel. Voor gedoe. En daar is Zwageman zich nu voor hard aan het maken. En het is dus een vakbond voor plattelanders. En ze heeft een site. En het is weer heel erg Marianne Zwageman. En boos, boos, boos. Dus en... Caroline van der Plas begon er ook gisteren opeens over. Tijdens het cultuurdebat. Snapte ik ook niet helemaal. Ik weet niet precies wat het is. Dat het een belangrijk onderwerp is, wel. Maar... weet jij waar Zwageman precies mee bezig is? Ja, ja. En daarna heb ik een fantastische anekdote over Mirjam Sterk en Joost Niemuller. Die komt hierna.
Een beweging aan het opzetten is ze. Kijk, iedereen ziet wel dat dat BBB een beetje in het dal ligt. Hè? Mm-hmm. Zakken er zelfs weer door in de laatste peiling naar 3 zetels. Nou, eerste Kamerverkiezing wordt natuurlijk een ramp vergeleken met de vorige. Want je kan daar nooit meer overheen en ook niet in de buurt komen. Ik denk dat Zwageman... Kijk, Zwageman is natuurlijk sowieso van de bewegingen. De ene keer is ze tegen rubberen stoeptegels op kinderspeelplaatsen. En de andere keer voert ze actie voor praktisch opgeleiden. Dus mbo'ers in plaats van wo-studenten. En af en toe... ze heeft natuurlijk ook omroepen opgericht, zoals ze zelf altijd zegt. Maar in elk geval was ze het brein achter Poont. Hè? Dus zij heeft al die shit... beetje met Jan Benink en met Weesie gedaan. Maar zij was wel degene die dikke rapporten schreef en al die zaaltjes afliep om de boel voor elkaar te krijgen. Ja, dit is gewoon weer een nieuwe beweging van Zwageman, die zelf ook van het platteland komt. provincie Utrecht of Noord-Holland. Ik werk nooit daar in die buurt, bij het Gooi. Ja. Ja, ze heeft natuurlijk 100% raak is dit. Op het moment dat jij een brief krijgt, maar de dominee... wie was nog meer? De
huisarts.
Ja, de dominee wordt gebeld met geestelijke bijstand nodig. De huisarts wordt gebeld met... stuur me vast een slaappilletje als het kan. Nou, er was er nog een derde. Ja, dat is het enge. Dit is Oostblok. Dit is gewoon 100% echt, Oostblok. Hè? Nou ja, daar pakken ze het gewoon af en krijg je helemaal geen pilletje. Maar in elk geval qua methodiek.
Ja.
AVG, privacy. Hoe is het mogelijk dat de huisarts en de dominee die gegevens krijgen van die boeren? Dat
was mijn gedachte ook, ja. Hoeveel AVG-regels zijn hier wel niet overtreden?
Dus ze heeft een onwijs goed punt. En er staat een petitie op die site die ik goed gelezen heb. En waar ik 100% volle overtuiging mijn handtekening onder heb gezet. En ik kan dat iedereen aanraden. De handtekeningactie, petitie van Teun van de Keuken tegen deelname van Oranje aan het WK voetbal slaat helemaal nergens op. Maar de petitie op de website van Marianne Zwageman, die moet je echt tekenen. Als je enigszins snapt wat er aan de hand is. Nou, de kwade genius achter dit verhaal is Mirjam Sterk, oud-CDA-Kamerlid en beoogd minister van Landbouw van het CDA.
Ja.
Ook zelf beschikbaar, heeft ze gezegd. Nou, Mirjam Sterk is gedeputeerde in de provincie Utrecht. Dus die is hier verantwoordelijk voor. En voor die gigantische windmolens in de provincie. En Mirjam Sterk, ja. Daar is natuurlijk nog iets anders mee aan de hand. Waar Zwageman ook mee komt. Zwageman brengt het alsof het groot nieuws is. Maar Mirjam Sterk, die maakt deeltjes met Johan Vollebroek. Zeg maar, die gratenbaal op die lichtfiets die zeg maar, boeren in een touw proberen te krijgen, waarbij ze aan de stoel wegtrappen. Echt een vreselijke schoft is het. Maar hij doet het allemaal binnen de wet. Maar die Vollebroek wordt dus ook door overheden, en in dit geval door Mirjam Sterk, ingehuurd om adviezen te geven. Dus die eet van twee walletjes. Het is niet zo nieuw dat hij dat doet, want dat deed hij ook voor landelijke overheden al en voor andere provincies eerder. Dus Vollebroek die zegt eigenlijk, provincie, ik ga je aanpakken. Maar als de provincies hem inhuren, gaat hij andere provincies aanpakken. Ja, dat is... En dat, het een doet hij dan met de MOB en het ander met zijn adviesbureautje. Maar...
Hij heeft echt een bizarre dubbelrol. Ja. En ik snap ook niet dat de overheid hem nog steeds als gesprekpartner ziet. Want op een gegeven moment dook hij zelfs op op de nieuwjaarsborrel of de oudejaarsborrel van het ministerie van Landbouw.
Ja. Maar dit is natuurlijk Siewert en Hugo de Jonge. Dat pissing houdt de pissing in. Hoe gaat die uitspraak? Weet jij wel?
Je hebt liever dat ze van de tent binnenuit naar buiten pissen dan van buiten naar binnen. Precies.
Dat is, en dat levert Vollebroek dus met zijn adviesbureautje geld op.
Ja.
Maar goed, je moet zo'n man natuurlijk bestrijden bij de rechtbank. En dit is ook, ja. Hij schijnt dan ook in Utrecht. Ik dacht in Utrecht. Maar in elk geval ergens waar hij heeft geadviseerd. Nee, het was niet in Utrecht, het was denk ik in Gelderland. Maar dan kreeg hij dus bedragen die ver boven de aanbestedingsgrens zaten. Voor zijn adviezen. 135.000, terwijl de aanbestedingsgrens 25.000 is. Ja, ik ken het trucje wel. Dan doe je gewoon allemaal kleine klusjes van 24.995 euro. Maar ook dat riekt natuurlijk naar halve corruptie.
Ja, het is helemaal CWT's. Ja. Ze proberen hem te pacificeren. En die dubbelrol, die deugt niet. En... Caroline van der Plas, die is daar consequent in. Altijd als het over Vollebroek gaat, van... Hallo minister, of staatssecretaris, maar nagelang met wie ze in debat is. Die Vollebroek is de vijand van de Nederlandse overheid. Hij is de vijand daarom van de Nederlandse burger. Hè? Want hij is continu met al zijn rechtszaken processen aan het stilleggen. Ja. Waardoor er niet gebouwd kan worden, waardoor bedrijven in de problemen komen. Je moet, en dat mag hij, hè? Vrijland, hij mag al die rechtszaken doen. Maar je moet wel heel duidelijk voor ogen hebben dat hij een vijand van de Nederlandse overheid is. En daarmee een vijand van de belastingbetaler. En daarom moet je dus niet te dik met zo'n figuur worden. Want dat slaat helemaal nergens op. En dat doet de overheid, zelfs dit meest rechtse kabinet ooit, wat nu dubbel demissionair is, nodigde gewoon Vollebroek uit op het ministerie om het te komen borrelen. Dus dat deugt van geen kant. Nee. Die Vollebroek is de vijand voor een overheid. Zo moet je hem beschouwen en zo moet je hem behandelen. Je staat tegenover hem in een rechtszaal. Dus dan ga je geen zaken met hem doen. Zo werkt het niet, vriend.
Zo is dat, Bas. En dan nu de anekdote over Mirjam Sterk. En...
Nee, daar kom ik zo ook nog op. Ja. Want in een van die columns, of misschien vertelt ze Zwageman het wel in wat we net niet naar hebben geluisterd, omdat we met onze belletjes en onze lampjes en dingen, ja, ja, je hoofd aan het scheren was, bezig waren. Nee, Marianne Zwageman heeft ook een bijeenkomst georganiseerd waar Mirjam Sterk was. En daar bleek eigenlijk uit dat Mirjam Sterk ook geen idee heeft over welk landelijk gebied het dan gaat. Nee. Dat ze niet weet, ze kan niet aanwijzen waar boeren te grazen worden genomen. Overeenkomst met Rob Jetten, ja. En Eva Jinek, waar we het net over hadden. Want die had voor de verkiezingen had ze een boer in het programma die in een weiland stond. En daar stond de cameraman bij. En die zei, wat is er aan de hand in dit weiland? Hier gaat Rob Jetten een stad bouwen.
Oh ja.
Rob Jetten heeft gewoon gezegd, we gaan hier een stad bouwen. Ja. Die heeft er nooit bij stilgestaan dat daar een mens woont. En dat een mens daar een bedrijf heeft. Klopt. En zo doet Mirjam Sterk dat ook. Tevens zei Zwageman ook nog, dat vond ik wel een aardige, maar ja, het was niet de hele grote primeur, dat die, als je dan de ambtenaren die zich met deze kwestie en deze boer bezighoudt, opzoekt op LinkedIn, dan zijn ze allemaal actief bij D66 en GroenLinks, ja, en zo. Tuurlijk. Nou ja, goed.
Tuurlijk.
Maar dat is heel vaak heel vaak zo.
Voorts ben ik van mening dat de gemeenteraad van de Frieske Marre volgende week donderdag tegen een omgevingsvergunning voor de natuurplas in Eester gaan moet stemmen. Waar ze driekwart van de plas met zonnepanelen willen bedekken.
Wanneer is die stemming?
Volgende week donderdag.
Oké, okay, nou, dan hebben we in ieder geval een onderwerp voor bellen met Bassie. Oh nee, dat is donderdagavond dan natuurlijk.
Ja, dan bellen we het op vrijdag.
Ja, doen we dat. Nee, met zijn gemeenteraad die vergaat natuurlijk s'avonds daar.
Zeker, want ze hebben gewoon een baan de meeste.
En dan moet je weer naar Jerevan.
Ik weet niet of ik daarheen ga. Ik bedoel, denk het wel. Nou ja, ik heb die dag nog wat andere afspraken. Ik moet 's ochtends om 10:55 bij de uroloog zijn. Voor het plan van aanpak.
Oké. Okay.
Ik heb 's middags een afspraak met een aantal advocaten in Amsterdam.
Oh.
En ik heb dan 's avonds gemeenteraad. Dus het wordt een extreem drukke dag voor de kleine dijkgraaf. Die helemaal niet houdt van extreem.
Is dit Meilandjes advocaten?
Geen commentaar.
Oh. Want ik heb nog wel een anekdote over Peter Farid Schouten.
Nee, doe maar een andere keer. Doe eerst maar een anekdote over Mirjam Sterk.
Ja, nee, bewaren we die. Mirjam Sterk. Mirjam Sterk was vroeger Kamerlid voor het CDA. Joost Niemuller werkte vroeger bij HP De Tijd en was mijn voorganger van de rubriek Haagse Post. Dat was die Haagse grabbelton die in het tijdschrift stond. Joost Niemuller is nu een hele vervelende graai in de NPO'er geworden. Bij Ongehoord Nieuws als hoofdredacteur. Maar Joost Niemuller was een hele goede verslaggever in Den Haag. En dat kwam omdat hij overal opdook, maar hij luisterde. Het enige wat hij deed was, ik ga gewoon luisteren wat wordt hier gezegd. Dus op een gegeven moment is hij op de parlementaire barbecue, die inmiddels gewoon in een, ja, wat is het? Het is niet meer het instituut van vroeger, hè, dat al de Kamerleden en ministers, journalisten, lobbyisten dan op het Binnenhof lekker gingen barbecuen. Dat was vroeger een groot evenement. Ik ging altijd met veel plezier heen. Gratis eten, gratis drinken. En Joost Niemuller heeft daar toen een keer een verslag van gemaakt. Ik weet niet meer welk jaar het was. Maar toen viel in Haagse Post te lezen dat Joost Niemuller, en je ziet hem dan, hè, met dat beetje, het is een viezig mannetje toen al. Dat hij dan loopt hij naar zo'n groepje. En dan gaat hij zo luisteren. En wat hoorde hij toen? Dat Mirjam Sterk vreemd ging met een politieman. En dat was heel pikant. En verder kwam er geen enkele onderbouwing. Maar hij schreef, daar werd over gesproken op die parlementaire barbecue. Kamerleden, ministers onderling, die waren aan het roddelen over Mirjam Sterk. En toen liep hij weg. En toen was het tikken, 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 tik. En toen zette hij dat in HP De Tijd. En dat was kostelijk. Het was kostelijk dat hij gewoon dat opschreef. Ik vond het heel leuk. Dat is de anekdote.
Ja, maar was het vreemd. Want ik ben van de feiten. Klopte het?
Geen idee. Jij was nog geen hoofdredacteur. Je had waarschijnlijk gezegd, je moet checken, Joost. Maar Joost heeft dat gewoon toen opgeschreven. Ja. Ik vond het super mooie anekdote. Dat is toch mooi? Dan ga je naar zo'n parlementaire barbecue en je schrijft alleen maar op wat je hoort.
Ja.
Dat is leuk.
Ja, dat is de autistische methode van journalistiek bedrijven. Daar ben ik ook altijd erg voor. Dat je niet met al die sukkers hoeft te lullen, bedoel ik.
Nou ja, ik had gehoopt dat het een leuke anekdote was.
Nee, het is een hele leuke anekdote. Maar ja, we hebben het nu dus over op zijn... Nou ja, we hebben het over voor 2009. Want toen werd ik hoofdredacteur. Dus ja. We hebben het gewoon over... Jezus, als je nu een baby met een piemeltje in je buik hebt... dan is dat joch nu 22 of zo. Ja. Bij wijze van.
Ik moest er gewoon om lachen dat hij dat gewoon opschreef. Jouw glas water.
Nee, dat is limonadesiroop.
Nee, maar laat eens zien.
Oh, zo.
Hebben wij dezelfde?
Nee, ik heb een hoge, smallere.
Ja, maar we hebben dezelfde. Heb je van de Albert Heijn? Van de spaar
ik heb van die limonadesiroop van citroen en limoen. Heb jij die ook
glas? Waar komt dat glas vandaan?
Ja, weet ik veel. Bas.
We hebben volgens mij we hebben dezelfde glazen van de Albert Heijn spaaractie van 4-5 jaar geleden. Jij hebt alleen de longdrink en ik heb de tumbler.
Nou, nu heeft beeld echt toegevoegde waarde, want dit hadden we anders niet geweten. Nee, de beeld van de Nare Jongens podcast had vandaag één keer toegevoegde waarde. Dat was toen jij net naar de camera draaide en zo je hand achter je oor deed. Want toen waren alle luisteraars, die nu kijkers zijn, die waren hartstikke nieuwsgierig. Heeft hij er ook last van? Is het een familiekwaal? Draai nog eens naar de camera toe. Doe nog eens je hand achter je oor. Kijk mensen, hij heeft er geen last van.
Beeldig oortje.
Hij heeft geen paternotte oren zoals zijn neef in de Tweede Kamer.
Ik vond dat ik een voorbijsluipende Joost Niemuller ook erg goed weer deed.
Jazeker, ja. Maar om te zeggen dat hij er vies uitzag? Nee, slonzig gekleed.
Ja, slonzig.
Maar hij stonk niet. Het was geen Marieke Koekoek van Volt.
Nee, hij stonk niet. Nee, slonzig.
Ja, precies. Slonzig gekleed, ja. En dat, ja.
Joost Niemuller was niet de man die zei, weet je wat, ik koop gewoon even een overhemd en een nieuw jasje.
Of een strijkbout.
Ik heb dit uit de jaren 70 nog liggen. Dat voldoet ook wel.
Ja, dat doet hij nog. Ja. Ja. Maar goed, ik vind dat je Niemuller een beetje te veel afzeker over ongehoord Nederland. Want ja, hij heeft toch maar gezorgd dat Jonathan Crispijn opgesodemieterd is daar. Bijvoorbeeld. Hij heeft Jan Bennink een podcast gegeven. Waardoor Jan Bennink weer een uitlaatklep heeft. Misschien zijn onder zijn bewind is wel de relatie ontstaan tussen Tom de Nooyer en niet Stella, maar die andere Bergsma. Dus het is niet dat Joost Niemuller helemaal niks heeft betekend voor de mensheid sinds hij bij Ongehoord Nederland zit.
Nou ja, en hij leeft er goed van, hè? Van onze belastingcenten.
Nou ja, maar ik heb liever eerlijk gezegd Joost Niemuller, die totaal kansloze, maar ongevaarlijke televisie en radio en podcast maakt, dan Hila Noorzij, die gewoon vrouwen in Afghanistan... Dankzij een hele slechte hoofdredacteur die niet heeft zitten opletten. Ik zeg niet de dood heeft ingejaagd, maar dat valt Mark Plein voor de stokslagen. Zweepslagen.
Ik heb het liefst een gesaneerde publieke omroep.
Waar we
geen onzin omroepjes als Ongehoord Nederland hebben. En waar professionals werken anders dan, hoe heet ze nou? Hila
Noorzij.
Hila Noorzij. Met een ai.
Maar je kan ook gewoon zeggen, de vrouw met baby met piemel in de buik voortaan. En dan de afkorting.
Ja, god, wat een verhaal. Ik wil gewoon publieke omroep die geen vrouwen in Afghanistan in gevaar brengt. Zoveel vraag ik toch niet, Jan Dijkgraaf. Een publieke omroep die geen vrouwen in Afghanistan in gevaar brengt. Hoe moeilijk kan het zijn? En wat doet de publieke omroep?
Hey Bas.
Die brengt vrouwen in Afghanistan in gevaar.
Basie.
Ja.
Er zit een van de hele rare loop in, waardoor ik net 6 keer hetzelfde hoorde. Had jij dat ook, of niet?
Nee.
Oh, dat is wel... Misschien heb ik dat dan gedaan met mijn noodpakket, zaklamp, annex. Kijk, je kan hem dus, Bas, je kan hem dan opwinden met de hand. Maar zomers, dan kan je hem zo, kijk, dan kan je hem neerleggen in het zonnetje en dan laat de zon hem op. Mm. Dus ik heb gewoon altijd dan licht bij me.
Ja.
Zie je het?
Ja, au.
Mooi, hè? En als je nou last hebt van muggen, Bas... dan ga je de mug in elkaar slaan. En als je whiteboard vies is... dan gebruik je whiteboard cleaner. Wij kopen dat bij Viking, want wij zijn prijsbewust. Duurzaam, prijsbewust. Dus wij willen de euro's best laten rollen, maar niet te veel. Dus we kopen dat bij Viking. En dit ding is dus en bedoeld om mijn hoofd te poederen voor de opnames... Maar het is ook om je whiteboard schoon te maken. Wat zit je nou te doen?
Nou ja, ik heb iets wat ik dan ook nog wel wil laten zien. Even kijken hoor. Dat staat op mijn bureau.
Mosterd?
Dat is... Nee. Dit is een Marokkaans asbakje. En daar zit een briefje in.
Ja.
Beste Bassie. Bassiehof tikken lukt je ook aardig zonder mijn hulp. Merkte ik de afgelopen weken. Als beloning daarvoor een kleinigheidje uit Marokko. Omdat stukjes tikken toch altijd net iets beter gaat onder het genot van een sigaret. Liefst Waffie.
Oh?
Dat heeft Oewafa mij. Die kwam een keer terug van een vakantie uit Marokko.
Het T66-Kamerlid Waffie.
En die heeft toen dit. En ik rookte toen nog. En ze heeft toen dit asbakje voor me meegenomen. Een heel aardig briefje erbij. En omdat. Ze heette vroeger op Twitter Oewafa de Monchot. En we hadden een grapje toen. Dit is echt 2012, hè? We hadden een grap dat zij de ghostwriter van Bassiehof was. En toen heeft Francisco van Jolen. Ja. 2525, de hoofdredacteur van Joop.nl, onderdeel van BNNVARA, van de NPO-mensen, heeft toen opgeschreven, die Paternotte is zo'n prutser, dat hij zelfs een mevrouw de Monjol als ghostwriter heeft ingehuurd om zijn columns op geen stijl te schrijven, bleek op Twitter. Serieus artikel op Joop. Ja. Nou ja, toen moest ik dus de bal uit mijn broek lachen, omdat dat dus gewoon onze Oewafa was. Die inmiddels is begonnen als Kamerlid voor D66. Grappig, hè? Dus dat staat op mijn bureau. Ja. En daar staat dus ook het belletje waarmee ik mijn vrouw altijd roep. Nu heb ik alles wel laten
dus
zien.
Dus grote probleem, Bas, is dat ik naar beneden kijk en dat jij naar de zijkant zit te kijken. Dat we een galm horen in jouw geluid. Althans ik, hopelijk alleen ik. En ja. Dat we net een loop hadden waarin ik ons 10 keer hetzelfde hoorde zeggen. En dat was na 59 minuten 45.
Ja.
Dus het kan zijn dat het nou precies een uur was. En dat je bij dat Zoom na een uur een waarschuwing krijgt met... jongens, vergaderingen van een uur zijn echt al lang zat. Dat kan.
Ja.
Geen idee.
Nou, de mensen moeten maar zeggen wat ze ervan vinden. We kunnen ook mee stoppen, want voor mij hoeft het dus niet beeld.
Nee, het kost heel veel extra moeite, maar we willen het wel doen voor jullie.
Moeite. Maar qua opstelling, kijk, als jij ook deze opstelling neemt,
nee.
Dan kijken we een soort van naar elkaar toe. Want zo
ik
doen
zou
ze
normaal
dat bij,
natuurlijk gewoon dit doen, Bas.
Ja, maar dan zien we eruit als een Zoom-vergadering. En ik ben niet podcast gaan maken om in een vergadermodus te gaan babbelen. Ik vind dat zo ontzettend goedkoop. Excuses voor iedereen die het zo doet.
En dan doe ik zo.
Ja, Dijk gaf op zijn kantje, mensen. Komt dat zien.
Kijk, vroeger had ik dus 3 onderkinnen, maar ik ben een stuk afgevallen. Ja. Dus dat is een stuk minder dan het was. Zie je?
Ja, ik heb helemaal geen onderkin. Ja, een beetje hoor. Ik krijg nu zo'n oude mannen onderkin. Maar... Ja, heel goed, Dijk.
Ik zie dat je het niet goed geschoren hebt vanochtend, Bas. Ben je er nog?
Zo benieuwd naar de reacties in de comments onder petjeaf.com/narejongens.
Ja, maar in deze opstelling...
Naar de 250ste aflevering, want dit was de 250ste aflevering, dames en heren, ja. Van de Nare Jongens podcast.
En bij de 500ste, Bas, gaan wij eten bij Karel V in Utrecht. Heet dat zo, ja. Karel V?
Ja, Karel de Vijfde noemen.
Maar ik heb nog meer goed nieuws. Onze auto die een tijdje vanwege gedoe met de radar bij de garage was, die kan ik straks ophalen. En dat is een luxe auto, die gaat in de verkoop binnenkort.
Doe met de radar?
Ja, de radar waarmee je dan andere auto's op de weg... Die doet al die ingrepen. Bij moderne auto's heb je dat, zit er een radar in.
Okay.
Dat is verplicht, dat is Europa weer. Maar in elk geval, die auto die is heel luxe en die gaat eruit. Dus met die auto kom ik binnenkort een keer naar Utrecht... en dan gaan wij bier drinken, 0.0 jij en ik limonadesiroop. Maar doen we net alsof het bier is. Want we moeten vergaderen. Dit is echt niet goed, dit beeld. Kost een hoop gedoe.
Oh, ik vind het... Als jij ook deze opstelling hebt, dan vind ik het grappig.
Dan moet ik zo gaan zitten.
Ja, nou ja, je camera zo neerzetten.
Ja, nee, dat snap ik.
En dan heb je gewoon een studioopstelling. Er is een podcast, die heet The Rest is History, met 2 Britten. En die hebben zo'n opstelling.
Ja,
ik vind het veel leuker dan... Ja. Want anders is het echt gewoon alsof we aan het vergaderen zijn. Alsof we kantoorpikken zijn.
Ja. Dat... Nee, dat zijn we niet meer. Nee. Ja, mooi, Bas.
Maar de mensen moeten het maar zeggen. Maar ik doe het nog liever helemaal zonder beeld. Want het vreet tijd.
Jij hebt ook geschoren, toch?
Ja, ik heb de
hele kijk.
Baard getrimd.
Ja. En je pyjama broek wel aangehouden, maar... Ja, dat is toch een pyjamabroek, Bas. Even serieus. Dat is toch geen...
Dat is mijn golfbroek.
Nee, maar je zei dat je altijd in een trainersbroek thuis zat. Dus ik heb me aangepast. Ik heb een... zal ik ook even laten zien. Ik heb zo'n joggingbroek aan. Kijk, okay. Kan je dan zien? Puma staat erop. Ja. Zag je het? Dat heb ik speciaal voor jou gedaan.
Oh, ik dacht hij gaat iets anders laten
zien. Nee, zeker niet. Maar speciaal voor jou heb ik me aangepast qua joggingbroek. Want jij zegt dat je altijd een trainingsbroek zit. En dan zie ik gewoon zo'n Schotse Engelse pyjamabroek. Ja. Dus enlighten me, paternotte. Wat is het? Het is geen trainingsbroek.
Nee, het is gewoon mijn golf.
Ja, maar je golft helemaal niet, man. Ja, ik ook niet meer trouwens. Maar...
Ja. Maar ik kan hem nu niet laten zien, want ik heb hem al uitgetrokken.
Dus. Beste mensen, bedankt voor het kijken. Als je het hebt volgehouden en voor het luisteren als het geluid kut was. Dan, als het geluid kut was, dan stoppen we er sowieso mee met het beeld. Want dat was goed tot nu toe. Dus gaan we niet terug naar aflevering 1, 2, 3, 4 en 5, toen het geluid ook kut was. En verder zeg ik petjeaf.com/naardejongens abonnee worden voor de rest. De rest doen we vooralsnog niet met beeld. Omdat we dat vaak van verschillende locaties doen. Bas en ik reizen gedurende de week het hele land door. En koop Odevaar. Bas, de mazzel.
Doei doei.